Wat er dus was gebeurd, is dat die maker die had heel uitgebreide prompts gemaakt. Die had echt niet zomaar gevraagd, maak voor mij een logo. Die had echt heel uitgebreid met zo'n chatbot interactie gehad van wanneer heb je nou auteursrecht. Maar dat vond de rechter niet genoeg.
Bij donateurs, ja. Die hebben campagnefilmpjes. Die laten een heel zielig beeld zien van kinderen die ergens in een land getroffen zijn door een natuurramp of door iets anders. En als dat met AI gegenereerd is, geen echte beelden zijn, kan dit dus misleidend zijn.
Absoluut.
En ervoor zorgen dat mensen toch gaan doneren op basis van onware beelden.
Juist.
Dus dat is dan wel weer in de marketingsector een misleidende optie.
Welkom bij Shaping the Future, de podcast van DDMA over de toekomst van data-driven marketing. In deze podcastserie duiken we in inspirerende cases en de nieuwste trends samen met visionairs uit het vak.
Mijn naam is Lucas Bos. Ik werk als zelfstandig data change manager en ben actief als commissielid bij DDMA. In deze podcast verkennen we hoe generatieve AI de grenzen van auteursrecht, eigenaarschap en creativiteit op scherp zet met concrete voorbeelden uit marketing en contentcreatie. Samen met twee legal experts van DDMA gaan we in op wat vandaag juridisch wel en niet mag, en wat organisaties nu moeten regelen om AI verantwoord en toekomstbestendig in te zetten. En mijn gasten van vandaag, hier tegenover mij, Isa Nieuwstad. Zij heeft de focus op alles rondom online advertising. Ze ondersteunt marketeers praktisch met campagnes die compliant zijn of moeten zijn. En ook in-house bedrijfsjuristen helpen om de marketingpraktijk beter te begrijpen in juridische zin, is wat ze het leukste vindt aan haar werk. En daarnaast Alicia Hosley, bijna 2 jaar werkzaam als legal counsel bij DDMA. En binnen het team houdt zij zich vooral bezig met AI en reclamerecht, waaronder influencer marketing. En naast haar rol als legal counsel is ze ook certified AI compliance officer. Daardoor kan ze organisaties ook praktisch begeleiden bij complexe vraagstukken. Heb ik jullie zo goed neergezet?
Zeker.
Mooie introductie.
Hartstikke mooi. Nou, ontzettend fijn dat jullie er zijn.
Ja, dankjewel dat we mogen komen.
We zijn zeer vereerd. Er is genoeg te bespreken. Zoals gebruikelijk in deze podcastserie leg ik een aantal stellingen aan jullie voor. Dan mogen jullie in eerste instantie op antwoorden met eens of oneens. En pas daarna gaan we de diepte in. Zullen we om en om doen? Begin ik bij jou, Isa.
Is goed.
AI-gegenereerde content kan nooit auteursrechtelijk beschermd zijn.
Ga ik voor nu zeggen, ik moet echt een keuze maken, hè?
Nou, je bent jurist, dus dat is misschien lastig, maar het liefst wel.
Oké, dan oneens.
Oneens. Prompting is net zo creatief als fotograferen of Photoshop gebruiken.
Dat is ook een lastige. Daar zouden we ook lang over kunnen praten, maar oneens.
Bedrijven zijn verplicht om transparant te zijn als ze AI gebruiken voor commerciële content.
Altijd oneens.
Het trainen van AI op bestaand werk zonder toestemming is gewoon auteursrechtsschending.
Zo gesteld ook oneens.
Dus 4 keer oneens, hè?
Ja.
Nou, dan krijgen we misschien een interessant gesprek nu.
Ja.
Laten we aftrappen, de diepte ingaan met de eerste. AI-genereerde content kan nooit auteursrechtelijk beschermd zijn. Ik ben benieuwd. Oneens?
Ja, oneens. Ik denk dat het goed is om eerst misschien even te bespreken wanneer je wel auteursrecht op iets kunt hebben. Om niet het te juridisch te maken vandaag. Dat is eigenlijk, zijn 2 vereisten. Als eerste willen we dat de maker, dus iemand die dus een werk maakt, heel creatieve en vrije keuzes maakt in het maken van zijn werk. En we willen ook echt dat er een persoonlijke stempel is terug te zien van die maker in dat werk.
Ja.
En dat is dus een beetje het ding met AI. Kun je wel echt creatieve keuzes maken als je iets maakt waar AI de output van heeft gegenereerd? Nou, er is laatst een uitspraak geweest in Duitsland. Die is ook voor ons relevant overigens, want het zijn dezelfde regels. Die gelden in Duitsland als in Nederland.
Ja.
Daarin stond centraal dat er 3 logo's waren gemaakt met AI. En de vraag was, kunnen die dan auteursrecht hebben? En dan staat bij die beoordeling centraal, zijn daar ook echt creatieve keuzes in gemaakt?
En dan? Dan zijn er creatieve keuzes gemaakt. Waar ligt die grens dan van menselijke creativiteit?
Wat er dus was gebeurd, is dat die maker die had heel uitgebreide prompts gemaakt. Dus die had echt niet zomaar gevraagd, maak voor mij een logo. Die had echt heel uitgebreid met zo'n chatbot interactie gehad van wanneer heb je nou auteursrecht. Maar dat vond de rechter niet genoeg.
Okay.
Dus ook al waren het heel uitgebreide prompts, die rechter zei, prompts zijn eigenlijk een soort technisch middel om een resultaat te bereiken. Maar je kunt niet zeggen dat de maker dan echt heel creatieve keuzes heeft gemaakt in het maken van die output. Bijvoorbeeld als jij een schilderij maakt, dan ben je echt bezig met kiezen welke kleuren ga ik doen en waar ga ik dat neerzetten op dat schilderij. En deze maker, als je dat met AI doet, dan heb je dat niet echt gedaan. Volgens die rechter in ieder geval. En die rechter die heeft dan ook gezegd dat dat geen persoonlijkheid laat zien van een werk. Snap je wat ik bedoel?
Ja, en nou, hoe ik het doorvertel is dat je eigenlijk zegt, volgens die rechter, dat prompting niet creatief genoeg zou zijn als het gaat om auteursrecht.
Klopt, en dat is best grappig, want wij hebben tot op heden, deze uitspraak is echt super recent, eigenlijk gezegd dat hoe meer je prompt, hoe meer kans op creativiteit je eigenlijk hebt.
Mm-hmm.
En dat blijkt dus eigenlijk niet zo te zijn. Want ook als je heel uitgebreid kunt prompten, of als je heel veel met die chatbot bezig bent, dan hoeft iets nog steeds niet creatief te zijn. Dus het gaat echt om die menselijke bewerking aan een eindproduct eigenlijk. En het gaat helemaal niet om tijdinvestering. Want ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen die met AI werken ook wel weten dat het soms langer duurt om iets goeds te maken met AI.
Ja.
Dan als je het zelf zou doen. Maar auteursrecht gaat niet om tijdinvesteringen of om kosten. Het gaat echt om creatieve keuzes maken en daar je persoonlijkheid in een werk in te laten zien.
Maar wat is dan, want je hebt het over een zaak hè, vanuit een rechter.
Ja.
Wat moet je dan doen om ervoor te zorgen dat je, ja, dat je wel de output uit AI kunt gebruiken zonder dat je hoeft te bedenken dat dat juridische gevolgen heeft in negatieve zin?
Het is dus super lastig, want we hebben nog maar heel weinig zaken waar we het op kunnen baseren.
Ja.
Maar dit is er in ieder geval eentje van. En hieruit blijkt wel dat ook heel zorgvuldig en veel prompten nog niet zorgt voor auteursrecht. Dus ik zou dan toch zeggen, bewerk die output door middel van een andere tool. Bijvoorbeeld Photoshop.
Ja.
Op dat moment heb je toch zelf meer keuzes gemaakt over zo'n werk. En je eigen stempel op zo'n werk gedrukt.
Valt er iets te zeggen over het aantal iteraties dat je doet? Ik doe 100 iteraties in een prompt om uiteindelijk wel te komen tot een bepaald logo. Is dat iets waar je iets aan kunt ophangen? Dat je zegt, van, nou, ik doe er 100. Weet je, dan heb ik toch echt wel ervoor gezorgd dat het mijn werk wordt.
Ja, dat is dus heel lastig.
Ja.
Dat kunnen we nu nog niet zeggen dat het wel zo is. We weten in ieder geval dat, ook al heeft iemand uitgebreid geprompt, dat dat nu is geoordeeld als nog steeds niet creatief. Dus misschien als de volgende nog meer zou prompten, dat het dan wel creatief zou zijn. Maar in dit geval was het nog helaas niet zo.
Wat moeten we daar nou mee als bedrijf? Als je toch, je bent bezig met AI-content. Wat is nou het advies om te bepalen of je wel of niet iets inzet?
Ja, ik zou zeggen, ga er toch nog zelf even aan sleutelen.
Ja.
Ga zelf nog iets bewerken, gooi er een filter overheen. Zorg dat je elementen handmatig gaat aanpassen. Dan heb je in ieder geval daar creatieve keuzes in gemaakt.
Buiten de tooling die je initieel gebruikt.
Ja.
Ja, dus buiten een chat of en die gaat daarnaast nog aan de gang met andere toolings of wat dan ook om het je eigen te maken. Dan is de kans groter dat je dat wel in praktijk kunt gebruiken.
Waarschijnlijk. We kennen dus ook nog geen gevallen in Europa helaas waar dat wel is gebeurd tot op heden. Maar dat zou voor nu denk ik het advies zijn.
Maar goed, het is net als met veel wetgeving. Het is op een gegeven moment ook, ik noem het tot een gezond verstand.
Mm-hmm.
Je gaat na van wat zou ik als mens ethisch verantwoord vinden? Wat zou ik misleidend kunnen vinden? En eigenlijk ga je dat nu ook bij AI, volg je zo'nzelfde checklist.
Mm-hmm.
Om daar te komen. En ik snap ook dat er niet één duidelijke richtlijn is van nu wel. Want het is vaak wel, nu niet. Maar wat wel mag, dat wordt natuurlijk niet heel vaak duidelijk uitgekristalliseerd.
Nee.
Maar we zoeken natuurlijk naar de juiste handvatten. Dus, kortom, nee, er zit niet zomaar auteursrecht op hetgeen wat je maakt via prompts. Maar als je daar maar genoeg je eigen creatieve hand aanlegt door ook andere tools te gebruiken zoals Photoshop, dan al eerder.
Dan al eerder. Mooi geformuleerd.
Okay,
je kan ook jurist worden zo.
Nou ja, ik heb natuurlijk gewoon in de dagelijkse zin met data ook veel te maken met allerlei legal aspecten. En veel mensen zien dat natuurlijk als iets, zeg maar, oneerbiedig vies. Terwijl ik denk, je kan juist de kans ook inzien, hè, door legal te omarmen en het juiste te doen. Transparantie te bieden, komen ze ook nog even op. Dus heel belangrijk dat we hierover praten. Komen we bij de tweede. Prompting is net zo creatief als fotograferen of Photoshop gebruiken. Nou, daar hebben we het in principe al een tijdje over gehad.
Ja.
Wanneer is prompting origineel genoeg? Volgens mij heb je daar ook van gezegd, ja, weet je wel, dan moet je verder gaan. Ook bijvoorbeeld in de Photoshop. Vertel eens.
Ja, kijk, het voelt natuurlijk lastig, want je kan heel veel tijd besteden aan een goed prompt en daarmee een output maken die je misschien zelf of een heel getalenteerd iemand in zijn vak niet zomaar na zou kunnen maken wat jij wel met AI hebt gemaakt. Dus misschien voelt het daarom bijna oneerlijk om te zeggen dat een werk met AI niet auteursrechtelijk beschermd kan zijn. Maar ja, zo steekt de wet even niet in elkaar. toen de fotocamera net werd uitgevonden, was dit ook een ding. Kun je wel, als je drukt op een knop en je legt de werkelijkheid vast, ja, kun je wel zeggen dat dat dan creatief is?
Ja.
Ja, dat is iets wat ook veel mensen zich toen afvroegen en waar echt wel juristen op hebben geantwoord van nee, dat is niet creatief.
Mm-hmm.
Maar toch op het moment dat je een foto maakt, je kiest zelf het moment uit, je kiest een positie, je kiest misschien een lichtinval.
Ja.
Je kan nog steeds heel veel keuzes maken. Dus dat is wel degelijk creatief. Hetzelfde geldt voor Photoshop. Ook al kies je een preset aan filters of aan bewerkingen, waar het je heel makkelijk wordt gemaakt. Dus waar je inderdaad misschien minder tijd mee kwijt bent dan het heel goed met AI doen. Heb je zelf de controle, en ik denk dat het daarover gaat, zelf de controle over die output.
Ja.
En bij die AI-gegenereerde werken heb je geen controle over wat er uiteindelijk uitkomt. Als je iets prompt, stel je zegt, maak een afbeelding van een appel met een pen ernaast.
Mm-hmm.
Dan kan die pen overal en die appel overal in allerlei soorten kleuren terechtkomen.
Ja.
Dus je weet niet, er kunnen wel duizenden outputs uitkomen. En daarom, je hebt als mens geen controle over het werk. En daarom zeggen we, dat kan niet auteursrechtelijk beschermd zijn. En dat is met Photoshop dus bijvoorbeeld wel.
Ja, een heel leuk voorbeeldje daarbij is eigenlijk ook wat wij vaak in presentaties vertellen. Wat nou als je dit vergelijkt met een dier? In het verleden is er een keer een leuk voorbeeld geweest, ja, waardoor juristen heel veel in discussie zijn geraakt, van een aap die op een of andere manier een camera te pakken heeft gekregen, een selfie had gemaakt. En de vraag was toen bij juristen, wie heeft nou auteursrecht? De eigenaar van de telefoon?
Ja.
Het dier? Of misschien het bedrijf achter het publiceren van de foto?
Ja.
Het bedrijf achter het publiceren van de foto zei, ja, wij hebben auteursrecht.
Ja.
En uiteindelijk, ja, een dier kan geen creatieve keuzes maken, geen persoonlijke stempel, net als AI. Dus geen auteursrecht.
Maar als je, ik ga toch even doorvragen, want als je in Photoshop heb je standaard filters, als ik die gebruik,
mm-hmm,
dan is het auteursrecht, dus voor mij, nog steeds voor mij.
Mm-hmm.
Maar in een prompt ben ik natuurlijk ook aan het bevragen en ik ben op mijn manier vragen aan het stellen aan de bot en ik krijg daar iets uit. Ik zie dat, misschien te kort door de bocht, maar ik zie dat eigenlijk een beetje hetzelfde als een filter. Een filter geeft mij ook iets gestandardiseerd uit een tool. En ik kan het wel of niet mooi vinden. Dat is mijn creativiteit op dat moment. Dat is blijkbaar mijn auteursrecht. Met een prompt en de output daarvan kan ik dat ook vinden. Maar toch werkt het anders.
Ja.
Is het dus AI, is het een tool of is het een maker? Nou ja, het blijkbaar.
Het is zeker een tool, denk ik. Het is een tool om heel veel nieuwe werelden te openen. En voor nu zeker om heel veel inspiratie op te doen. Maar een eindproduct, en ik denk dat of dat nou geldt voor het creëren van afbeeldingen, video's of tekst, laat er altijd een mens nog eventjes naar kijken en er iets aan aanpassen. Ik denk dat dat voor alles geldt wat je met AI maakt.
Is het iets wat zich nog moet ontwikkelen, ook in wetgeving? Dat je denkt van nou oké, weet je, dit zal misschien nog wel een ander pad ingaan, omdat het nu wat nieuw is. En dat er straks wellicht wel iets met auteursrecht gaat komen vanuit prompting.
Ja, vast wel.
Ja.
Er zijn heel veel juristen en rechtsgeleerden erg druk mee bezig. Met kijken of AI-output van de maker kan zijn. En nog heel veel andere vragen. Dus ja, het zal vast eerst in de vorm van een soort richtlijnen komen. Dus dat we gaan kijken hoe kunnen we de wet het beste interpreteren op de grond van AI. En wie weet wordt dat in de toekomst wel opgezet in wetgeving.
Ja.
En bij DDMA kijken we ook altijd naast het juridische van wil je dit ook wel? Vanuit een ethisch oogpunt. Dus bijvoorbeeld met McDonald's, met kerstreclame. Ja. Het werd natuurlijk uiteindelijk niet positief ontvangen. En we kunnen natuurlijk ook nog vragen stellen over wie heeft nou eigenaarschap over de reclamespotje. Was dat inderdaad echt McDonald's?
Ja.
Ja, ik zou misschien nu zeggen van wel, want ze hadden zoveel stappen gemaakt, maar het werd niet goed ontvangen, omdat het uiteindelijk voor het publiek niet interessant was.
Nee.
Dus dat ook vanuit een ethisch oogpunt willen we dit wel.
Maar hoe zou je dat dan volgens jullie eigen visie, op de juiste manier inzetten als het gaat om prompt en creativiteit?
Ja, zeker als een tool gebruiken waar we het net al over hadden. Wil je het juridisch goed vastleggen, zorgen ervoor dat je je hele paper trail van je hele creatieve proces bijhoudt. Mocht je later toch iemand krijgen die een claim doet omdat zij auteursrechtelijke beschermde werken zien in jouw werk. Dan kan je in ieder geval aantonen, kijk, ik heb zoveel stappen gedaan en ja, ik heb hieraan gewerkt waardoor ik auteursrecht verdien. Dat vinden wij een hele belangrijke, maar zoek ook met reverse image searching of jij werk terug kan vinden, ja, hiervan.
Ja. En nu ga ik misschien een moeilijke vraag stellen die je niet kunt beantwoorden. Ik ga hem toch doen, want je hebt in het begin verteld over die zaak, hè, die onlangs bij de rechter kwam. Daar vertelde je volgens mij net ook over dat daar behoorlijk ook een paper trail achter lag. Dus heel veel prompts en die kon ook bewijs aanleveren van nou, ik heb dit en dit gedaan. Waar het eigenlijk zou moeten blijken dat hij niet bewust het auteursrecht gecent zou hebben. Dat was niet voldoende. Wat zegt een paper trail dan eigenlijk volgens jullie?
Ja, ik denk dat gaat over twee dingen. Dus je kunt auteursrecht hebben en je kunt auteursrecht schenden. Maar daar ging het echt over, kan het nou auteursrecht hebben überhaupt?
Juist. Dit ging over, weet je, volgens mij Alicia, wat jij vertelt, dat is echt, je gaat bekijken, oké, vind ik het logisch dat ik hier een recht op zou kunnen hebben? En ben ik nu niet iets aan het doen waar al auteursrecht op is, dus schend ik het? Terwijl die andere zaak gaat erom, ja, weet je, bestaat het überhaupt dat ik dat recht kan hebben, ondanks dat ik het niet schend, maar heb ik überhaupt het auteursrecht? Kan ik het erop krijgen?
Precies.
Kan het? Ja, mag het? Dat is nog onduidelijk. En daar zul je dus altijd bij stil moeten staan.
Ja.
Oké. Nou ja, bedrijven zijn verplicht om transparant te zijn als ze AI gebruiken voor commerciële content.
Ja, mooie stelling inderdaad. Wat ik net ook al zei, je kan het niet in één keer zo beantwoorden. Ja, het is belangrijk dat de consument bijvoorbeeld op tv ziet van, oh, dit is niet zoals het echt had kunnen zijn. Dit is met AI gemaakt, dus fijn om te weten dat dit inderdaad met AI is gemaakt. Maar ook met teksten. Is dat inderdaad belangrijk om te weten voor een consument of niet? Nou, wij vinden eigenlijk dat vooral wanneer iets misleidend is voor een consument, dus bijvoorbeeld dat een product er veel beter uitziet dan dat het werkelijk zou kunnen werken, dan zou je zeker er een vermelding bij kunnen plaatsen en er transparant over kunnen zijn dat er content is gemaakt met AI of met behulp van AI.
Maar is het verplicht voor bedrijven om aan te tonen dat ze AI hebben gebruikt in de commerciële content?
Ja, met misleiding dus wel. Met deepfakes, zoals we dat allemaal op het nieuws wel hebben gezien. Zeker ook, maar zeker niet in alle gevallen als het niet misleidend is. Dus als een consument eigenlijk niet per se wordt beïnvloed op een negatieve manier, precies, dan hoeft het niet.
Dus gewoon een reguliere marketingcampagne van bedrijf X die tot een jaar geleden geen gebruik maakte van AI-genereerde content, nu een jaar later een soortgelijke campagne voert, niks misleidends aan, maar heeft gebruik gemaakt van AI en die output gebruikt.
Ja.
Niet verplicht om transparantie te bieden in dat er AI-genereerde content is gebruikt.
Nee, inderdaad. Dus wat ik net zei, misleidend, maar ook wanneer het gaat over politieke gevoelige informatie of maatschappelijke belangrijke informatie, dan is het ook wettelijk verplicht om er wel een vermelding bij te plaatsen. Maar in principe, als je toch weer je creativiteit gebruikt, willen we ook niet dat we het gaan overlabelen. Dus dat we overal maar bij gaan plaatsen, het is met behulp van AI gemaakt, want dan ziet de consument het op een gegeven moment, precies, ook niet meer.
Ja.
Heeft het dan nog wel nut om het te labelen?
Ja, en je hebt natuurlijk praktische voorbeelden. Er zijn stemmen gebruikt van bekende mensen. Mm-hmm. Misschien ook wel beelden, AI-gegenereerde influencers, waar je in één keer het hele land achteraan rent. Zijn dat voorbeelden van misleiding dat je bedoelt?
Nou, in principe bij zo'n influencer zie je al snel wel dat het AI is. Mocht het inderdaad echt niet opvallend zijn en die influencer overtuigt jou om producten te kopen, heeft allerlei samenwerkingen, zeker is het dan wel belangrijk om transparant over te zijn. Want dat kan dus aanleiding geven tot een verkoop van een bepaald product zonder dat een consument dat anders had gedaan.
Ja.
En dat het kan misleidend zijn. Maar dit is ook weer zoiets. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit in de praktijk gaat werken. Ook omdat er nog een code aankomt in juni ongeveer. Wat meer informatie geeft.
Wat is de verwachting over die code? Wat voor informatie moeten we dan denken?
In die code staat dus al, dat is al wel bekend. Enerzijds dat de techbedrijven, dus de echte makers achter de AI-modellen, die moeten al transparant zijn over bijvoorbeeld een image die gecreëerd is door AI. Met een watermerk of met een met metadata.
Ja.
Iets van een onzichtbare, machine leesbare optie. En tegelijkertijd gebruikers, dus de bedrijven, de marketingafdelingen die zelf die modellen inzetten om iets leuks te creëren, die moeten dus in de situaties die ik net opnoemde, misleiding of met deepfakes, zelf transparant zijn. Dus je hebt eigenlijk twee manieren waarop je het kan teruglezen of iets met AI gemaakt is.
Ja, precies. Want die vraag had ik voor mezelf genoteerd. Hè. Is transparantie een ethische keuze of een juridische verplichting? Volgens mij heb je die net beantwoord. Er zit hem vooral in het eerste.
Ja, echt wel juridisch en ethisch natuurlijk ook heel belangrijk. Maar wat wij ook al zeiden van, het is niet handig om te overlabelen. Dus we kunnen het wel vanuit een ethisch oogpunt gaan benaderen van, oh ja, we moeten eigenlijk over alles transparant zijn, want de consument moeten we beschermen. Maar dat werkt uiteindelijk ook niet.
Nee, goed, ik ga er altijd maar even vanuit dat er geen sprake is van misleiding in campagnes. Hè? Dus als we dat even weglaten.
Ja, ik heb wel op zich een leuk voorbeeld bij donateurs.
Ja.
Die hebben campagnefilmpjes. Die laten een heel zielig beeld zien van kinderen die ergens in een land getroffen zijn door een natuurramp of door iets anders. En als dat met AI gegenereerd is, geen echte beelden zijn, kan dit dus misleidend zijn.
Absoluut.
En ervoor zorgen dat mensen toch gaan doneren op basis van onware beelden.
Juist.
Dus dat is dan wel weer in de marketingsector een misleidende optie.
exact. En hoe verhoudt dat zich dan tot... Ik vind dat een heel sterk voorbeeld, want nu gaat het voor mij ook leven.
Ja, snap ik.
Maar weet je, 5 jaar geleden kreeg ik mailpacks. Hè, daar heb ik mail van ook charities. En daar stonden dan ook de kindjes op die natuurlijk de hulp behoeven uit ja. Bepaalde landen, derde wereldlanden. Die foto's, die waren natuurlijk niet gegenereerd met AI. Maar wil dat zeggen dat die foto's ook daadwerkelijk gebaseerd waren op de werkelijkheid en de situatie daar?
Dat was natuurlijk altijd al wel de vraag. Hetzelfde ook met het Photoshop-verhaal. Van we hebben al vergelijkbare tools gehad. Dus we weten van het verleden ook niet helemaal hoe het is gegaan.
Ja.
Maar AI is zo, kan zulke echte beelden creëren.
Ja.
En in het verleden zijn er waarschijnlijk ook al wat boetes uitgegeven. Of waarschuwingen gegeven aan bepaalde bedrijven die verkeerde beelden lieten zien. Maar er wordt ook echt wel onderzoek naar gedaan door toezichthouders. Dus ja, met AI is het hetzelfde eigenlijk.
Zouden ze dit dan dus, dit voorbeeld specifiek voor een charity, zouden dat dan als misleiding worden beoordeeld?
Vind ik wel.
Ja.
Ja. Ja.
Duidelijk. En maakt het dan ook nog, misschien voor mij nog even tot slot, maakt het dan ook nog uit of het commerciële boodschap is?
Zeker, zeker. Omdat je met commerciële boodschappen natuurlijk wel weer de consument dus aanspoort om iets te kopen of iets te doen. Of iemand te overtuigen. Dus dan speelt dat veel meer een rol. Of bijvoorbeeld dus om te stemmen op een politieke partij.
Exact.
Dat is natuurlijk ook een belangrijk punt.
Dus juridisch tot daar naartoe. Maar het zou altijd een ethische keuze in overweging moeten zijn, toch?
Klopt, ja.
Ik zie je 2 knikkende mensen. Het was ook een beetje een gesloten vraag, maar oké. Zullen we naar de volgende? Dat is trouwens in principe de laatste. Het trainen van AI op bestaand werk zonder toestemming is gewoon auteursrechtschending.
Dat is inderdaad iets te kort door de bocht. Dus daarom zeiden we net oneens.
Okay.
Het is niet altijd auteursrechtschending. Allereerst sowieso gewoon goed om te weten. Alle techbedrijven hebben in het verleden gewoon hun data gebaseerd op werken die beschermd waren. En dit is bewezen uit verschillende onderzoeken. OpenAI is vaker al aangeklaagd. Meerdere bedrijven trouwens.
Ja.
Toevallig was er ook een NOS-studie naar Nederlandse fotografen en auteurs. Waaruit ook bleek dat hun werken dus in de OpenAI-data waren verwerkt.
Mm-hmm.
Want ze hadden bijvoorbeeld een hele generieke prompt gegeven van, oh, kan je dit en dit maken in de stijl van bekende fotograaf?
Ja.
Er kwam precies hetzelfde uit, terwijl die fotograaf geen toestemming ervoor had gegeven. En ja, een model is niet creatief op zichzelf. Dus dat betekent dat het wel gebaseerd had moeten zijn op een werk die erin is gezet, onrechtmatig. En verder in Hollywood zien we bijvoorbeeld ook heel veel mensen die natuurlijk de techbedrijven aanklagen.
Als ik het redateer, ik wil het toch iets beter begrijpen. Want we zijn hier natuurlijk allemaal marketeers en jullie zijn juristen. Dus probeer een beetje voor mezelf ook een vertaalslag te maken naar dagelijkse praktijk. Schrijven van liedjes. Ik wil een pop-rock song maken, een gitaarliedje, singer-songwriter-achtig. Zonder in de stijl van.
Mm-hmm.
En ik krijg een uitkomst die redelijk oké is. Ik ga daar vervolgens doorvragen, et cetera. 1. 2. Ik wil een liedje schrijven in de stijl van John Mayer. Wat is het verschil tussen die beiden? En wanneer bepaalt dat het van mij is of dat ik het ook rechtmatig mag gebruiken?
Ja, kijk, het lastige is, denk ik, stijl is niet auteursrechtelijk beschermd. Dus je mag in principe zeggen, maak iets in de stijl van. Het probleem is dat de output van AI niet kenmerken laat zien van het stijl. Ik bedoel, net als een Picasso heeft natuurlijk een heel kenmerkende stijl. Maar jij vraagt in de stijl van die fotograaf een output te maken en je krijgt precies een werk wat die fotograaf heeft gemaakt. Dat is niet in de stijl van, dat is gewoon letterlijk dat werk. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
dus dat is hetzelfde met de song. Als jij vraagt, maak een nummer in de stijl van John Mayer en jij krijgt letterlijk een nummer van John Mayer, krijg jij terug met misschien net een paar andere woorden in de tekst, maar dezelfde beat, dezelfde akkoorden, dezelfde melodie van de zang, dan is gewoon een bepaald nummer van John Mayer gebruikt.
Ja.
Daar zit het punt wat niet kan.
En dat is dus de lijn tussen kopiëren en inspireren, denk ik. Die is best dun.
Ja, zeker. Maar dat is sowieso. Ik bedoel, als jij een nummer van John Mayer, jij kunt zelf een nummer schrijven in de stijl van John Mayer, zonder inbreuk te maken op John Mayer's auteursrecht.
Ja.
Als jij maar niet precies dat nummer nadoet.
Precies.
En het lastige in jouw vergelijking is ook bij het eerste situatie kan je ook ervoor zorgen dat iets van John Mayer erin terugkomt. Misschien kunnen we dat met het blote oor niet allemaal zelf terugluisteren, maar dat John Mayer dat zelf wel terug herkent. Dus
nee, eens.
Ook dat is dus nog het gevaar. Ook al vraag je het niet eens, we hebben geen controle over het model natuurlijk.
Nee, maar dat is natuurlijk als ik geen AI gebruik ook. Weet je, dan kom je natuurlijk ook op een gegeven moment in, is het plagiaat of niet? En dan heb ik het zelf gemaakt, weet je, dan maak het.
Ja.
Dus daar zit natuurlijk altijd een juridische lijn, maar het gaat natuurlijk nu heel expliciet over die prompting.
Ja.
En ik had het liefst natuurlijk gehoord van, nou, dit mag je, als je dit doet, dan mag het altijd, weet je wel. En als je dit doet, mag het niet. Maar het is natuurlijk vanuit juridisch aspect vaker wel duidelijk wat zeker niet mag.
Ja.
Maar vervolgens is er ook best wel heel veel vaag nog.
Ja, ons antwoord is eigenlijk altijd dat hangt ervan af.
Ja.
Dus wij komen er zelf ook altijd best goed vanaf met dat antwoord.
Maar,
wat wel nog leuk is om te zeggen is dat in... Of leuk, wij vinden dat leuk als juristen. Dat ze in Nederland wel nu nadenken over dit in wetgeving gieten. Dus niet auteursrecht, maar naburigrecht heet dat. Ik zal technicality sparen. Maar wel dat eigenlijk bekende mensen en auteurs en acteurs ook hun recht en hun stem en hun uiterlijk kunnen beschermen. En dus eigenlijk een opt-out geven. Dus mensen mogen dan niet meer hun uiterlijk of stem gebruiken voor deepfakes bijvoorbeeld.
Ja, nou goed, het is een initiatief. En daarmee wil ik ook een beetje komen naar de initiatieven en ook de visie misschien vanuit jullie of tips. Heb je het idee dat bedrijven nu verstart zijn door eigenlijk dit soort zaken van, nou, gebruik ik wel of niet AI, want ja, het mag niet of we zijn bang dat het niet mag. Heb je het gevoel dat de markt daardoor verstart op dit moment? Of valt het mee?
Ik denk dat dat zeker wel inderdaad bijdraagt om voorzichtig te zijn. Daardoor zorgen mensen dat ze dan maar niet doen. En dat is natuurlijk ook wel weer zonde.
Ja.
Ik zou juist zeggen, haak een legal aan om het vanaf het begin van het proces goed te doen. Dus intern of ons als juristen bij DDMA natuurlijk. Haak ze aan, zodat je vanaf het begin goed met AI gaat werken. In plaats van helemaal aan het einde het werk laat zien aan de jurist van, oh, mag dit? Dan wordt het voor een jurist ook heel lastig om dit terug te zoeken.
Nee, maar de leden die kunnen zich ook richten tot jullie natuurlijk, tot het legal team. En wat is dan, wat je zegt, je haakt ze aan in het begin. Maar kun je heel kort misschien beide of even jullie beschrijven, wat gaan we dan doen? Hoe kunnen we je helpen, zodat je in ieder geval de beste voorzorgsmaatregelen treft?
Ik denk, als we het even hebben over, stel we maken een afbeelding met AI die je wil gebruiken in je campagne, dat je dan eerst goed gaat prompten. Dus ik denk, hoe uitgebreider je prompt, hoe beter. Dat sowieso. Ook al heeft de rechter net beslist, dat als enige is niet hetgeen wat jouw auteursrecht gaat geven. En dat we dan daarna je creatieve proces gaan kijken. Oké, wat wil je houden van die AI? En waar kun je nou je eigen elementen aan toevoegen, waardoor het creatiever wordt en jouw persoonlijke stempel erop wordt gedrukt? Ik denk dat dat de conclusie is en dat wij als juristen mee kunnen kijken, wat is nou vanuit rechtspraak bevestigd wat iets creatiefs is?
Ja.
En dan kunnen we daar die elementen in gaan zoeken.
Precies.
En voor het label gedeeld inderdaad, leg helemaal aan ons uit van, oh, dit is ons plan. We willen dit figuurtje met AI maken. Dit zelf moeten we dan inderdaad transparant hierover zijn. Bijvoorbeeld met een commercial kunnen wij vanaf het begin tot het eind meedenken.
Dus wanneer label je, welke bewijsvoering, als er bewijsvoering nodig is, heb je nodig? Paper trails, metadata heb ik gehoord zeggen. Vertrouwen in de content, wanneer is dat er, wanneer is het boerenverstand?
Ja.
Eigenlijk, van A tot Z kunnen jullie daarbij helpen. En we zeggen jullie ook vooral, verstar niet, marketeer.
Zeker, ja.
En laat het niet een reden zijn om het niet te doen.
Nee.
Maar haak ons aan en we komen er wel. Dat is eigenlijk wat jullie zeggen.
En blijf creatief. Het leukste van je werk is, wat in ieder geval ik het meest terughoor, is het creatief zijn en het creatief campagne maken. Laat dat ook het leukste van je werk blijven en zoek daarin dan andere uitersten.
En om dat misschien ook tot slot door te vertalen, dus laat niet alleen jezelf afhangen van een uitkomst van een prompt.
Ja.
Want dat beperkt ook je creativiteit.
Zeker.
Nou ja, ik heb er iets aan toe te voegen. Hebben jullie er wel iets aan toe te voegen?
Nee, ik denk het niet. Ik hoop dat mensen er iets aan hebben gehad als ze dit hebben geluisterd.
Ja, precies. En anders weten ze ons te bereiken.
Ja.
Nou, beste marketeers, leden van DDMA, richt je tot het legal team. Want zij kunnen je helpen, dat heb ik al lang door. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor deze wijze lessen. Ik hoop dat iedereen er wat aan heeft, maar ik heb ervan genoten. Dank jullie wel.
Dit was een podcast van DDMA, de Data Driven Marketing Association, die al meer dan 25 jaar actief is als branchevereniging. Wil je meer weten over DDMA of de onderwerpen die we in deze podcast bespreken? Ga dan naar ddma.nl. En wil je geen aflevering van Shaping the Future missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app.